Robert Eggekamp over zijn boek Pretpark in Bedrijf.
Een awardnominatie voor Toverland Spookhuis Now You're Mine.
En de leukste citytrips met het hele gezin.
Daar wil je naartoe met Bjorn Bouwens en Philip Corsius.
Welkom bij Daar wil je naartoe. Het is de podcast voor wie meer wil weten over de wereld van vrije tijd en recreatie. Onze zesde aflevering al, Philip.
Jazeker, en hoewel dat geen jubileum is, moeten we toch even terugblikken. Want Henk Jansen, onze eerste gast, die weet meer over spookhuis Now You're Mine, dat genomineerd is voor een Brass Ring Award. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
Superleuk, hè? En ons hoofdgerecht van vandaag is iets leuks. Ik heb er heel veel mee. Ik ben namelijk gek op pretparkboeken. Jij?
Dat snap ik helemaal, ja, zeker.
Ik had vroeger die fotoboekjes van de Efteling, al die foto's, en lekker die plattegrond helemaal uit te pluizen.
Heerlijk.
Maar ik denk dat het kroonstuk in de boekenverzameling toch uiteindelijk toch nog Chroniek van een Sprookje is.
Ja, voor 50 jaar Efteling, hè? Het jubileumboek. Het jubileumboek.
Oh, dat is toch, ja. Heb jij hem ook?
Ik heb hem inmiddels ook, ja.
Is je collectie al aardig uitgebreid van die boeken of niet?
Hij is behoorlijk groot, maar er is altijd ruimte voor meer. Zoals bijvoorbeeld Pretpark in Bedrijf van Robert Eggekamp.
Tof toch, dat je gewoon je eigen boek als jong professional hebt geschreven. Ja, en we hebben natuurlijk nog een belofte, hè?
We hebben de vorige keer zelfs twee beloftes gedaan. We komen nog terug op Nijntje en Anne gaat terugkomen op de citytrips. Want we weten nu hoe je ze moet voorbereiden. Maar waar moet je dan eigenlijk naartoe?
Met het gezin. Met Anne Hintze.
Vandaag in Met het gezin gaan we het hebben over drie beste tips voor citytrips met kinderen. En Anne is heel benieuwd natuurlijk waar je ons mee gaat brengen over de landsgrenzen. Welkom terug in de podcast.
Ja, leuk dat ik er weer mag zijn.
Goed om je er weer bij te hebben, Anne. Hey, en wat maakt een stad nou kindvriendelijk voor een korte vakantie of een uitstapje?
Ja, de meeste mensen denken er niet meteen aan om met kinderen naar een stad te gaan. Ik vind het echt perfect. Een stad biedt alles voor goed weer, voor slecht weer. Je kunt daar zo uitgebreid invullen en geven wat je zelf wil, hè? Met mooi weer loop je een mooie stadswandeling, ga je naar het stadspark, of soms zit er een strand bij, of een mooi natuurgebied. En met slecht weer dan wijk je gewoon uit naar een museum of naar andere binnenactiviteiten. Vaak zit er ook een mooie dierentuin bij. Ja, iedere stad biedt wel weer unieke dingen, zeg maar, om te beleven. En ik vind het echt uitermate geschikt. Vaak zit er gewoon prima OV bij. Hoef je niet hele lange stukken te lopen. Dan kun je dat mooi afwisselen. Ja, het biedt gewoon alles.
Dat is natuurlijk de grote vraag van als je nou, je hebt mijn best veel plekken ook bezocht met het gezin. Heb je een top 3? Van zeg van waar moet ik aan denken om echt met het gezin eens een keer naartoe te gaan?
Ja, ik heb wel een top 3. Ik begin met 3.
Heel goed. Dus ik bouw de spanning een beetje op, hè? Heel goed.
Ja, ik ben meermaals in Kopenhagen geweest, ook zonder kinderen. Maar wat mij opgevallen is, nadat ik kinderen had gekregen, is dat Denen zijn super kindvriendelijk. Ze zijn heel, heel behulpzaam ook. Deze stad stikt van de speeltuintjes. Er was zelfs een Nederlandse vrouw. Zij heeft aan de hand van Google Maps een kaart gemaakt voor alle speeltuintjes in Kopenhagen. Bij toeval tegengekomen, super fijn. Zeker als je nog echt hele kleintjes hebt, is het gewoon leuk als je bijvoorbeeld een stadswandeling doet om ze af en toe te wisselen met een speeltuintje. Ja, de bezienswaardigheden, dingen zoals de Amalienborg, waar je ook naar de wisseling van de wacht kan gaan kijken. De Niehaven met de gekleurde huisjes. De Ronde Toren en de Zeemin zijn makkelijk te bereiken. Te voet, met de kinderwagen of met een loopfietsje of met het OV. Ze hebben een ontzettend mooie dierentuin. Echt een prachtige dierentuin. Maar wat nog beter daar is het aquarium. De Blauw Planet, ja. Excuse my French, maar ik spreek niet zo goed over de border. Maar dat kregen we aangeraden en daar kon je ook prima met het OV naartoe. We zijn er een dag bezig geweest en toen hadden we eigenlijk voor het gevoel nog uren kunnen blijven.
Hey, en dit is pas plek 3. Wat staat er dan op plek 2?
Op plek 2 staat Praag. Ben ik afgelopen zomer geweest. Hele relaxe stad ook. Supergoed OV. Nergens langer dan 10 minuten over voor mijn gevoel. Wat daar heel handig is, zeker met slechte eters, ze hebben heel veel winkelcentra met foodcorners.
Ideaal.
Deze stad laat zich heel goed afwisselen tussen cultuur en ontspanning. Bijvoorbeeld een rondje lopen door de stad. De beroemde Kruittoren, de Klokkentoren en de Karelsbrug bezoeken. En als middags bijvoorbeeld, je hebt daar een grote speeltuin op eilandje in de rivier. Waterfietsen kun je daar bijna overal bij de rivier huren. Dus dan kun je dat leuk afwisselen. We hebben bijvoorbeeld ook een stadswandeling uitgepeild en dan geëindigd bij het Lego Museum. Dat was een privécollectie van iemand echt fantastisch.
Klinkt goed. Praag staat bij mij nu ook op nummer 2, denk ik.
Ja. En wat ik echt heel tof vond, ze hebben ook een nationaal museum. Het leek wel een gemeentekantoor. Ik zei, jezus, is dit de Praagse Belastingdienst of zo? Waar ben ik beland? Maar dat bleek dus een oud DDR-gemeentekantoor te zijn, waar ze nu een kindermuseum in hebben gemaakt. Nou, dat was kei leuk. Allemaal opdrachtjes, dingen als een wens op een briefje schrijven. Dan mocht je met in een soort gezicht mocht je die stoppen. En die zuigt hem op door een tunnel. En dan komt hij boven, 3 verdiepingen hoog in de wensenboom uit.
Mm,
wow.
Dat soort dingen. Of een gigantische gymzaalmuur. En daar worden allemaal dingen op geprojecteerd. En daar mochten ze dan met zachte balletjes op gooien, zeg maar. En dat zijn, dan waren steeds een soort van puzzeltjes die je daarmee oploste. Oh, hier nooit gezien. Super uniek. Kei leuk.
Wat leuk. Je zou misschien niet op eerste indruk verwachten dat Praag zo leuk is ook met kinderen, want dat klinkt wel heel goed.
Nou, we zaten te janken in het vliegtuig toen we terug naar huis moeten.
Hoe komen we hier dan nog overheen? Want dit is niet de nummer 1.
Nee, het is niet de nummer 1.
Maar wat dan wel?
Wat dan wel? Göteborg in Zweden. Ja, ja, ja. Waarom heb ik die op 1 geplaatst? Want Praag was natuurlijk wel fantastisch. Maar dit is een beetje een relatief onbekende stad. Mensen denken daar niet zo snel om naar naartoe te gaan. Pretparkfans zullen het wel kennen van het pretpark Liseberg. Waar je met je Efteling abonnement 1 dag gratis in mag.
Hey.
Maar wat daar heel erg leuk is, het is een relatief kleine stad, dus alles is makkelijk te doen met OV, te voet. Maar er ligt ook een scherenkust voor. Dus je kunt met je OV, je kunt daar een OV-kaart nemen en dan kun je met de OV-boot naar allemaal super schattige kleine eilandjes met van die Pippi Langkoushuisjes.
Mm-hmm.
En daar gewoon lekker picknicken, strandje, restaurantje, super chill. Dus dan heb je toch een beetje zon, zee, strand, maar dan het hoge noorden. En ze hebben bijvoorbeeld het Universeum, is een beetje een wetenschapsmuseum, maar ook een soort indoor jungle. Ook leuk op een slechte dag. Ze hebben een maritiem museum met aquarium. Dus als je, ja, weet je, in Scandinavië kan het ook gewoon super slecht weer zijn. Dus dat zijn dan leuke binnendingen. Maar je kunt daar ook echt gewoon met OV kun je richting een aantal meren. Daar staan wandelingen uitgestippeld. Dus je kunt ook lekker de natuur in. Zitten rondjes bij van 66 kilometer, zitten ook rondjes bij van 2 tot 5 kilometer. Prima met je zin om even dat als uitstapje te doen. En last but not least, ze hebben er 's werelds grootste kaneelbroodjes. Ongeveer de afmeting van een volwassen hoofd.
We moeten nu erheen vieren.
Ja, ik snap waarom je erheen staat.
Dat is de druppel, hè?
Ja, dit moet hem worden. Ja. Dankjewel Anne weer en graag tot de volgende keer.
Cover Story. Schrijver Robert Eggekamp over zijn boek Pretpark in Bedrijf.
In onze coverstory gaan we dit keer in gesprek met Robert Eggekamp. Ja, Robert is een jong professional in de pretparkindustrie en auteur van het boek Pretpark in Bedrijf. En in zijn boek neemt hij ons mee voor en achter de schermen van de attractieparken en laat hij zien hoe magische werelden tot leven komen en hoe ze worden gecreëerd. Maar ook de bedrijfsmatige aspecten komen daarbij kijken. Robert, welkom in Daar wil je naartoe.
Dank jullie wel. Ik voel me vereerd dat ik hier uitgenodigd ben en mijn verhaaltje kon doen.
Kun je jezelf voorstellen aan onze luisteraars?
Zeker weten. Ik ben Robert Eggekamp. Ik ben 25 jaar oud, woonachtend in het mooie Venlo. Waar ik tevens ook werk als business developer bij het Filipijnse bedrijf Femix Philippines. Dat is een thematiseringsbedrijf die voor de zogeheten themed entertainment industrie werkt. En sinds vorig jaar ben ik eigenlijk auteur van het boek Pretpark in Bedrijf, waar ik de pretparkbranche in verschillende aspecten probeer uit te lichten.
We gaan er zo meteen alles over horen, toch, Filip?
Ik ben heel benieuwd naar het verhaal achter de schermen van het boek weer. Achter de schermen van achter de schermen, dat kan ook nog. Maar die liefde van jou voor pretparken, die is ergens begonnen. Kun je ons daar nog eens mee terug naartoe nemen?
Ja, tuurlijk. Ik denk dat bij veel mensen het geval is dat de inspiratie naar de jeugd toe gaat. Dus een jaarlijks bezoekje naar de Efteling zat er altijd wel bij, met de familie. Daar gingen met een picknicktas, noem ik maar, in de gondoletten zitten, waar we snel met een broodje en een salade zo efficiënt mogelijk proberen te zijn.
Herkenbaar dit, ja.
Ja, dat is wel de klassieker, toch?
Ja.
En dat was dan natuurlijk met het Efteling is een generatiepark. En dus we waren daar met mijn ouders, mijn broer, mijn oma. En dan gingen we met de hele familie daar naartoe om een leuke tijd te hebben. Dus ik denk dat dat wel mijn eerste herinneringen zijn geweest. En dat was elk jaar weer de stip op de kalender om naar uit te kijken. En altijd denken van, ja, nog zoveel maanden van naar de Efteling gaan. Nog zoveel weken. En dan was het eindelijk zover. En als het eenmaal voorbij was, dan snel kijken naar de volgende keer. En zoveel mogelijk van nagenieten natuurlijk.
De Efteling was jullie steeds dus een jaarlijks familieuitje. Weet je toen ook al nieuwsgierig in je jeugd naar wat er nog meer in de wereld te zien en te doen was op het gebied van pretparken?
Ik denk dat dat voornamelijk gekomen was door, iedereen kent het wel, Loopings, de nieuwswebsite. Dat het net 1-2 jaar begonnen was en mijn broer zei van, kijk hier eens even naar. Of hij liet me een artikeltje zien terwijl we op vakantie waren. Ja, en toen begon ik dat eigenlijk elke week, iedere dag te lezen om juist op de hoogte te zijn. Ja, en naarmate dan, als je dat leest, dan kom je steeds meer achter hoe groot en hoe inhoudelijk sterk ook de branche is. Want van buitenaf lijkt het heel groot, maar naarmate je er steeds meer over leest, kom je eigenlijk achter dat het maar een x-aantal bedrijven zijn die bij betrokken zijn. In Breda gestudeerd en daar als bijbaan, zoals vele medestudenten eigenlijk, bij de Efteling gewerkt.
Ah ja, ja, en zeker. Welke studie heb je daar gevolgd?
Ik heb Attractions en Vierpark Management gestudeerd, voor jullie waarschijnlijk wel bekend.
Zeker.
Aan de BUAS, Breda University of Applied Sciences, voormalig NATV. Het is eigenlijk een 2-jarige specialisatie, waarbij door middel van verschillende projecten je een praktische inzicht krijgt in de branche. En daarvoor heb ik voor verschillende bedrijven gewerkt, of projecten mogen doen. Als ook uiteindelijk een minor gedaan, Storytelling and Experiences. En door die hele praktische projecten te mogen doen, ja, hebben we heel duidelijk, kijk, gehad, okay, dit is de theorie, maar zo brengen we het in praktijk en hebben we het uiteindelijk ook moeten presenteren aan de klant. Wat er ook weer de feedback geeft als student zijnde van dit heb je nodig, dit is wat we ervan vinden. En daar heb ik ook heel veel van geleerd, hele mooie complimenten van gehad, heel veel commentaar en feedback opgekregen, wat we zeker in andere projecten en onze loopbaan als algehele studie mee hebben genomen.
Hoe ben je er in de loop van die studie achtergekomen, ook wat jij daar graag in wilde doen, ook na je studie?
Wat je zegt, de pretparkbranche is eenmaal heel breed, maar bij deze studie word je opgeleid tot een pretparkmanager. Ja, wat kan dat zijn? Dat kan een sales manager zijn, dat kan een marketing manager zijn, dat kan een front office manager zijn, dat kan een business developer zijn, zoals in mijn geval. En het hele aspect is natuurlijk heel groot, maar ja, naarmate je verschillende projecten hebt gedaan, weet je wel van, oké, finance ligt me niet het sterkst, operationeel ligt me wat meer, dat vind ik heel leuk. Maar tijdens mijn studie hadden we bijvoorbeeld niks geleerd over business development, wat nu mijn kerntaak is. En dat denk ik dat momenteel het meest aanspreekt, juist omdat dat weer heel breed is met marketing en sales en projectmanagement en interne communicatie met het team. Dus ja, dat is ook weer iets wat na de studie dan uiteindelijk bij is gekomen om daar wat meer in te verdiepen.
En dat kwam er dan bij in de beroepspraktijk? Want als er bij de studie daar geen aandacht voor is of weinig, hoe komt dat op je pad?
Volledig vanuit werk eigenlijk. Eenmaal dat ik afgestudeerd was, gewerkt bij verschillende family entertainment centers, zoals dat zo heet. Dat is dus de term die we gebruiken voor plekken waar je gaat bowlen, lasergamen, VR spelen, springen. Daar heb ik verschillende leidinggevende posities bekleed. En toen dacht ik van, oké, ik heb nu wel heel veel operationeel ervaring gehad. Dus bij de Efteling, bij de FEC's, maar niet zozeer de andere kant meegemaakt. Natuurlijk hebben we projecten gedaan voor Vekoma. Maar ja, het lijkt me wel interessant om daar werkervaring op te doen en daar te werk te gaan. Dus dan is VMIX, mijn huidige werkgever, daar op het pad gekomen waar ik nu voor werk. Ja.
Zijn er veel dingen uit de projecten die je hebt gedaan of uit je studie die je nog steeds goed toe kan passen in je eerste baan?
Lastig om te zeggen, omdat het zo anders is.
Want waar zit het verschil tussen wat nog in een schoolsetting je dan wordt aangereikt en wat er in de praktijk gebeurt?
In schoolsetting heel veel geleerd over marketing, het hele proces. Hoe bedenk je marketingstrategieën? Hoe ga je dat aansluiten op verschillende doelgroepen? Dus het zelf promoten van het eigen product of merk hebben we heel veel geleerd. Dat had natuurlijk weer de weerslag op het project van Europa Park. Maar niet zozeer op sales. En dat is ook heel begrijpelijk, want sales is per klant specifiek. Het is ook lastig om aan te leren. Er zijn niet ook echt de theorieën voor hoe je dat het beste kan doen. Want het is ja, afhankelijk van wat degene nou eenmaal nodig heeft. En daar moet je op aansluiten. En dat heb ik ja, zodoende in het werkveld eigenlijk. Van mijn collega's, van mijn leidinggevende, van mijn baas. Van fouten maken geleerd. Ja, heel simpel.
Belangrijk dat dat kan. Ja,
ja, ja en die omgeving die is er ook. Dus ja, dan maak je maar fouten. Dan, ja, je maakt het maar niet 2 keer. Dat heeft de voorzitter van IAPA destijds verteld. Never make the same mistake twice. Leer ervan en gebruik het om jezelf verder te ontwikkelen.
Keep making new ones. Ja,
ja, ja, ja, ja. Ja, absoluut.
We gaan het hebben over je boek, hè? Want prachtig, de studie afgerond, de wereld in leisure, vrije tijd, pretpark ligt aan je voeten. En jij bedenkt, nee, wat ik ga doen, ik ga een boek schrijven over die wereld van pretparken. Ja. Waar komt dat idee vandaan?
Ja, lang verhaal. Gaan we in de tijdmachine 3 jaar terug. Net afgestudeerd dus van de studie. Driftig op zoek naar een baan, zoals waarschijnlijk vele van jullie luisteraars momenteel. Mm-hmm. Keep hanging in there. En doordat ik al heel veel verschillende projecten had gedaan voor de BUAS, had ik altijd heel veel praktijkervaring opgedaan en ook theoretische kennis opgebouwd. En dat wil ik eigenlijk graag delen met anderen. Dus eigenlijk na snel desk research gedaan te hebben, kwam ik al vrij snel achter dat er niet zoiets was waar dat al besproken was. Tuurlijk zijn er Engelstalige boeken over geschiedenis van Disney, belang van Imagineering of het ontstaan van pretpark in het algemeen of de techniek. Maar er is geen enkel Nederlandstalig boek wat ik heb gezien, gevonden, wat dat bespreekt. Laat staan een overzicht geeft over überhaupt de werking van de pretparkbranche. Dus daar begon ik maar met gaan schrijven. Ik had tijd over, ik was dus werkzoekende. Ja, kort opzetje gemaakt van oké, wat zou ik daarin kunnen bespreken? Ja, en dan ga je bedenken, oké, wat is een pretpark eigenlijk? Nou, daar heb je al hoofdstuk 1. Mm-hmm. Want je moet een onderscheid maken tussen een pretpark, een attractiepark en een themapark. Bedrijfsvoerig is dat anders, qua investeringsniveaus is dat anders, qua algehele strategie is dat anders. En dan, waar komt het vandaan? En dan kom je dan steeds verder van oké, dit en dit en dit heb ik allemaal nodig. En ja, dat is nu 3 jaar verder uiteindelijk geschreven.
Hoe moeten we die eerste fase zien? Zit jij ergens op je kamer, op je appartement te schrijven? Of ga je in gesprek met mensen? Hoe gaat dat?
Bij het begin echt nadenken. Wat is er? Nou, conclusie getrokken, er is niks. Nou, fijn, dan is eigenlijk alles er. Want je kan alles schrijven wat je wil.
Ja, is er een gat in de markt?
Zonder beperkt te worden door enige andere bestaande resources natuurlijk. En dan dat geconstateerd te hebben, kwam ik erachter, oké, waaruit bestaat het? Heel veel onderzoek doen bij verschillende onderzoeksrapporten, zowel academisch, verslagen die zijn gemaakt. Omdat ik wel echt wel van, oké, het is niet mijn mening over de pretparkbranche. Dat interesseert heel veel mensen niet. Het gaat om feiten die er zijn en dat ondersteunt de beweringen die daarin gemaakt worden. En dan niet van enkele bronnen, maar dan echt wel de prominente bronnen die er zijn. Daar eigenlijk een samenvatting gemaakt te hebben, ben ik daar eigenlijk verschillende hoofdstukken voor gaan schrijven. En ja, dat werd steeds dieper en dieper, omdat ik steeds meer dacht van, oh ja, ik kan iets schrijven over psychologie en wachtrijen. Oh ja, ik kan wat schrijven over verschillende soorten dark rides. En de onderscheid die daarin gemaakt kan worden. Of over storytelling en de verschillende lagen die daar men in kan ervaren. En dan moet je natuurlijk er wel over inlezen en weten van oké, wat is dan de theorie en waar baseer je het op?
Zeker, ja. En zo gaandeweg dienden zich eigenlijk steeds meer onderwerpen of subonderwerpen aan. Op welk punt had je een beetje in de gaten van dit worden de hoofdstukken, dit worden de thema's?
Vrij gauw eigenlijk, omdat je natuurlijk heel erg beperkt bent aan de leesbaarheid. Je wil niet alles. Je wil niet allemaal een apart boek hebben voor enkel de geschiedenis en voor attracties en voor financieel. Ja, dat is niet te doen. Dus het was heel belangrijk om gewoon zelf daar een duidelijke afbakening in te maken. Dat het eigenlijk een gezamenlijk overzicht werd. En wanneer kwam ik al achter? Ja, ik denk de eerste maand dat ik al bedacht van oké, dit is de inhoudsopgave grofweg. Dus de grofweg iets over operationeel, iets over financieels, iets over trends en ontwikkelingen, iets over fans. Maar nog niet per se wat het dan over zou zijn, maar meer dat het dan een leuke insteek zou zijn over de pretparkbranche.
Ja, precies wat je zegt, hè. Er staan op heel veel onderwerpen internationale literatuur, maar in één keer wordt Disneyland ook heerlijk gewoon naast Evelyn in een boek gezet in ons eigen toverland. Het is heel erg leuk om die nationale voorbeelden eindelijk een keer te zien. Eco's voor een bijzondere vorm, hè. Niet alleen inderdaad beschrijven van hè, al die aspecten die komen kijken bij een pretpark, in wat het is, hoe je het bestuurt, hoe je het ontwikkelt, hoe je het ontwerpt, maar juist ook aantal casussen inbrengen en heel veel gesprekken met mensen, ook uit die industrie. Kun je iets meer vertellen ook hoe die casussen tot stand zijn gekomen in het boek en die interviews die je hebt gehouden?
Vanuit IAPA. IAPA is dus de internationale brancheorganisatie van pretparken en themaparken. Daar had ik mijn mentor aangewezen, dat is Koen Bertens. Veelal bekend als de oud-parkdirecteur van de Efteling. En hij heeft mij eigenlijk door het hele proces geholpen. Nadat ik dus de inhoudsopgave grofweg had bedacht, liet ik het aan hem zien. En toen kwam hij met de opmerking van: maar Robert, wie gaat dit boek lezen? Want niemand kent jou. Ik zei: dat klopt, maar dat is de reden waarom ik een boek schrijf. Om dus autoriteit op het vakgebied te krijgen. En toen stelde hij voor: oké, heb je dan overwogen om iemand te vragen die jouw beweringen ondersteunt? Eén iemand om een hoofdstuk te ondersteunen. Nou, toen vroeg ik hem gelijk, want hij was er al. En daar zei hij ja op. En toen bedacht ik eigenlijk per hoofdstuk begon ik dan te bedenken: wie zou het interessant zijn om over de basis te vragen? Nou, Pieter Cornelis, vanwege zijn eigen boek en over zijn algehele pre-feasibility studies die hij gedaan heeft, omdat dat eigenlijk de allereerste stap is die men neemt. Maar ook over attracties en shows. Een heel inhoudelijk gevarieerd onderwerp, omdat het echt van achtbanen naar dark rides, naar flat rides, naar type restaurants en winkels gaat. Heb ik dan weer Wim Strijbels gevraagd. Dat is, die heeft een PhD gedaan, is een docent aan de BUAS. En die legt eigenlijk uit op een emotioneel niveau wat mensen meemaken als ze dus die achtbanen, dark rides, flat rides, restaurants en winkels bezoeken. En zo heb ik eigenlijk een lijstje ontwikkeld naar mijn idee, de meest geschikte kandidaten. En die begon ik te schrijven. Zowel via als direct. En tot mijn verbazing heeft eigenlijk bijna iedereen nou op ja gezegd.
Wat ik zo leuk vond is dat je daarmee ook kijk, de wetenschappers en je hebt de ontwerpers en je hebt andere podcastmakers, de Godfather, Taats hemzelf, zitten in. Dus het is natuurlijk echt een prachtige manier, het gezelschap ook, die vanuit heel veel perspectieven naar die branche kijkt. Dus dat is wel mooi geslaagd, vind ik ook, in de interviews. Leuk ook als je het boek leest, dat je eigenlijk doordat al die onderwerpen verzameld zijn, dat je ook de grote afhankelijkheid ziet van die onderwerpen. Dus dat ook. Je ziet gewoon in je boek dat financiën echt niet kan zonder na te denken over de operatie. En dat dus een heel mooi ontwerp, als dat niet uitvoerbaar is of niet gewoon te dragen is door de operatie, dat je dan eigenlijk nog steeds een heel slecht ontwerp hebt. Dus ik vind het heel mooi hoe je die afhankelijkheden hebt geschetst ook in het boek.
Ja. Wat is nou het meest verrassende inzicht dat je hebt gekregen terwijl je dit aan het schrijven was?
Nu is het natuurlijk makkelijk om te zeggen dat het schrijven van het boek al een verrassend inzicht was. Omdat ik het schrijven van het boek, ik kan dat voluit zeggen dat dat me al net zoveel heeft geleerd als daadwerkelijke studie over de pretparkbranche en alles wat het inhoudt. Juist omdat er zoveel onderzoekwerk in heeft gezeten, zoveel voorbereidend werk. Niet enkel dus de academische verslagen en theses die ik heb doorgenomen, maar ook het voorbereiden van de interviews, het afnemen daarvan, het uitschrijven. Dus dat enerzijds, maar als we over het inhoud van het boek gaan hebben, dan moet ik zeggen dat ik persoonlijk heel erg verrast was over de rode draad die er te lezen is in de geschiedenis van pretparken. Voornamelijk van het moment dat Coney Island, in New York natuurlijk, dat de parken die er zijn gevestigd elkaar steeds hebben geïnspireerd, wat dan ook weer Walt Disney heeft geïnspireerd om niet hetzelfde te gaan doen, om dus daadwerkelijk thematische belevingen voor familie te gaan oprichten. Maar wat ook in Europa Blackpool Pleasure Beach heeft geïnspireerd. Dat dan weer een snowball effect heeft gehad op de Britse parken. Dus dat vind ik heel interessant om achterhaald te hebben.
Eind vorig jaar kwam je boek uit, Robert. Je hebt vast inmiddels heel veel reacties gehad. Wat is je bijgebleven van de reacties?
Moet ik allereerst zeggen dat niemand in mijn vriendenkring of familie wist dat ik een boek heb geschreven. En dat was eigenlijk om mezelf te beschermen van: oké, ik wil eerst zeker weten dat het 100% naar mijn verwachting is, voordat ik het aan andere mensen communiceer. Dus die waren natuurlijk heel erg verrast, want die waren van: holy shit, Robert, je hebt een boek geschreven, wat de hel.
Ja, dat drop je zo even.
Die wisten het helemaal niet, enkel mijn ouders.
Leuk.
En mijn broer natuurlijk. Maar daarnaast heb ik ook van verschillende kanten, wat ik helemaal niet had verwacht, reacties gehad. Waaronder van iemand die op een boorplatform werkte. die mijn boek had geschreven en die heel erg geïnteresseerd was in niet enkel de pretparkbranche, maar de algehele recreatieve industrie. Dus dat heeft me verbaasd dat het aantoont dat het zo'n breed publiek kan trekken. Daarnaast ook een student gehad in Tilburg die me via bericht had gestuurd, die nu aan het afstuderen is en die dus mijn boek als bron heeft gebruikt voor het afstuderen. En dat was ook wel echt een leuke vermelding. Want ja, het is niet zo gek lang geleden dat ik eigenlijk ben afgestudeerd, dus het voelt al bizar dat nu iemand mijn werk gebruikt in hun afstuderen.
Los van het boek ben ik ook aan de slag in het werkveld. Themix Philippines, je noemde het net al aan het begin. Kun je vertellen, wat doe je daar?
Themix Philippines is dus een thematiseringsbedrijf. De naam zegt het al, het zit gelegen in de Filipijnen. Een uur ten noorden van Manila. En wij verzorgen eigenlijk decoratie voor pretparken, dierentuinen, dagattracties, musea, casino's, hotels, resorts, noem het maar op. En dat doen we over de hele wereld. Er kunnen projecten zijn van Mexico, naar Saudi-Arabië, naar Frankrijk, naar China. En het kan alles zijn van een paar kippertjes voor een Nederlands park, als hele grote standbeelden voor een Mexicaans park. En alles wat er tussenin zit. Het is een cliché, maar de meeste clichés zijn waar. Ja, geen elke dag is hetzelfde, maar dat is echt het... Echt het geval.
En welke rol mag je daarin vervullen in het bedrijf?
Ik ben een business developer. Heeft een hele brede term. Elk bedrijf hangt er weer iets anders aan. Maar wij hebben het ingestoken als sales. In de zin van sales afhandeling tot het moment dat het in productie gaat. En marketing. Om dus ook te promoten naar de buitenwereld waar we mee bezig zijn. En het organiseren van expos over de hele wereld. IAPA verzorgt dus expos in Amerika, Europa en Azië die we organiseren. Daarnaast hebben we ook exposities in het Midden-Oosten waar we mee bezig zijn. En ook projectmanagement. Dus elke sales agent die krijgt een x-aantal projecten aangewezen. Afhankelijk van wie het project heeft binnengebracht of het eerste gesprek heeft gevoerd. Die handelt het ook af om de lijntjes zo kort mogelijk te kunnen houden.
Toffe baan, toch?
Klinkt goed. Wat zijn nou een paar belangrijke lessen die je in je carrière tot nu toe hebt opgedaan?
Een van de belangrijkste eigenlijk, ik denk zeker dat de luisteraars daar bewust van moeten zijn, is durf te falen. Blijf goed op de hoogte van wat er speelt op je bepaald vakgebied. En lees je daarin. Wees bewust van welke spelers er zijn, wat voor hun belangrijk is, wie de contactpersonen bij die verschillende bedrijven zouden moeten zijn. En blijf ermee in contact. Netwerk is alles. En ook een netwerk kost tijd. Ja, een netwerk kan je niet in één keer hebben.
Hoe doe je dat als je net begint ook in je werkende leven?
Ik denk dat je studie er heel erg bij helpt. Juist omdat je ze bij de hand meenemen naar... om verschillende prominenten in de industrie te leren kennen. Het zij via gastcolleges, het zij via projecten, het zij via bedrijfsbezoeken. Daarnaast is het ook belangrijk om voor jezelf te kijken welke partijen, welke groepen, welke brancheverenigingen voor jullie belangrijk zijn. Die organiseren aan zich ook evenementen die natuurlijk heel interessant zijn om te kunnen bezoeken. En daar dan heen te gaan.
Voor mij is je boek een mooie inspiratie voor iedereen die echt meer wil weten over die branche en die ook nieuwsgierig is om in die wereld te gaan werken. Hoe kun je je boek verkrijgen, Robert?
Als jullie geïnteresseerd zijn, en dat hoop ik ten zeerste natuurlijk, dan kan dat via www.pretparkinbedrijf.nl. Daar kan je het kopen. Het is te koop voor €24,95. Het boek is ondersteund met 10 inhoudelijke interviews met prominente mensen in de pretparkbranche, ook een eigen discipline, om zo een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de algehele internationale pretparkbranche.
Mooi startpunt naar de studie naar parken en andere zaken. Als mensen jou nog verder willen volgen buiten dit boek om, waar moeten ze dan zijn?
Mochten ze wat meer over mij willen weten, dan kan dat via LinkedIn. En dan is dat gelijk de mooie eerste stap voor netwerken. LinkedIn is een prachtig medium voor.
Zeker.
Dus kan dan daar.
Helemaal goed. Wij hebben het met plezier gelezen. Hopen dat veel mensen je boek met plezier gaan lezen. Ik wens jou veel succes natuurlijk in jouw verdere carrière. En we spreken je graag binnenkort nog eens een keer hier in de podcast.
Dank jullie wel.
Vers van de pers met Bjorn Bouwens en Philip Corsius.
Attractiepark Toverland zet steeds meer in op seizoensevenementen en daarin speelt Halloween een steeds grotere rol. Waar het ooit begon met vooral wat sfeerelementen, is het inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig spektakel dat bezoekers onderdompelt in een compleet andere wereld, zoals het Mijnbouwmuseum in Zevenum. Ja, en dat is ook de internationale vakgenoten opgevallen. Team Entertainment van Toverland werd genomineerd voor de prestigieuze Japa Brass Ring Award in de categorie Most Creative Halloween Production. En hoewel Toverland uiteindelijk de award naar Universal zou gaan, is het toch echt iets om trots op te zijn. We spraken al eerder uitgebreid met Henk Jansen voor Daar Wil Je Naartoe en konden het toen ook niet laten om hem even te vragen naar Now You're Mine.
Henk, Halloween was al belangrijk voor Toverland, wordt steeds belangrijker en die belevingen worden steeds immersiever. En dit keer pakken jullie de eigen regio ook mee. Jullie doen wat met de Limburgse roots, toch?
Ja, zeker. Dat is, dat begint ook weer allemaal bij een brainstorm. In dit geval dus van ons entertainment team, de afdeling verantwoordelijk voor de Halloween Nights en Halloween Days. En zij hadden inderdaad het gevoel van, ja, we hebben hier die historie al liggen in Limburg. En daar zijn er hier bij Toverland niet daadwerkelijk mijnen geweest, maar wel proefboringen. Dus bij onze oude entree, bij die torenpartij, daar tegenover staat daar nog een monument van. Dus dat is wel iets wat hier in de provincie, iets is wat heel dichtbij komt en wat daar ook echt op aansluit. En inderdaad, wat je zegt, wat ook past binnen, wij zijn nog steeds dat Limburgse attractiepark en we worden steeds meer een nationale speler. Maar waar wij ook heel erg kunnen bouwen op onze Limburgse gastvrijheid van onze medewerkers, zo hebben wij inderdaad ook de historie die hier in de omgeving ligt. En als we dat kunnen aanhalen in zo'n hele toffe experience, dan is dat alleen maar 1 en 1 is 2.
En is dat dan voor marketing en communicatie een cadeautje voor hier in de omgeving, zeg maar? Dat je denkt van, dit snappen de mensen hier. Dus dat is voor ons wat makkelijker communiceren. En is het dan ook moeilijker uit te leggen aan mensen in de rest van het land? Of hoe gaat dat voor jullie als jullie die vertaalslag moeten maken?
Ik weet niet of het per se moeilijker wordt, maar het is in die zin wel een cadeautje. Omdat je hebt een praatstuk eigenlijk. Hè? Dat Mijnbouwmuseum is logisch dat hier in Limburg te vinden is. En bijvoorbeeld, we hebben afgelopen jaar gemaakt. Dat was een video van de opening van de expositie. Waarbij we dan een fictieve lokale omroep hier te gast hadden, die reportage hebben gemaakt, waarin je ook al wat magische dingen ziet gebeuren, dingen die niet helemaal kloppen. En het feit dat dat op een redelijk authentieke manier zo gemaakt kan worden, dat is natuurlijk heel fijn. Ik denk niet dat het daar per se moeilijker van wordt voor de rest van het land, of voor Duitsland of voor België. Maar het is fijn als je zoiets hebt wat klopt en dat je een concept hebt van waaruit je verder kunt werken.
Ja, begrijpelijk. En de communicatie en de marketing kan daar dus logisch op doorgaan.
Ja. Dus in die haunted experience breng je een bezoek aan het Mijnbouwmuseum Zevenum. De mijnen die zijn helaas dicht voor onderzoek, maar het kan zomaar zijn dat je in dat museum iemand tegenkomt die jou toch wel even naar die mijnen kan brengen, zodat je toch een kijkje kunt nemen. Ja, en dan zit je daar vast onder de grond. Maar goed, in de basis, je gaat naar dat Mijnbouwmuseum. Dus ook jouw pre-visit mail, als je tickets hebt geboekt voor Now You're Mine, dan krijg je een pre-visit mail met daarin pre-visit informatie, alsof je naar het Mijnbouwmuseum gaat. Dit jaar hebben ze daar nog verder mee geëxperimenteerd, hebben ze een hele website gebouwd om dat concept heen. En dat je zo ver kunt gaan met je storytelling is natuurlijk heel tof. En ook dat we die vrijheid krijgen, dat past ook in onze kernwaarden. Dat is echt iets waarvan ik zou zeggen, dit is wat wij daadkrachtig noemen. We komen met een concept, we zeggen dat gaan we doortrekken en dan gaan we dat ook ver doortrekken. En dan gaan we ook voor dat beste resultaat.
Nou, Henk, dankjewel. En Toverland, alsnog complimenten en felicitaties voor de geweldige nominatie.
Volgens de verhalen met Philip Corsius.
Ja, Philip, vorige keer heb je ons meegenomen naar het Nijntje Museum, waar je toffe ervaringen hebt beleefd met jouw gezin.
Ja, en ik was snel tevreden, hè? Want ik heb volgens mij gezegd dat er stickers op de muur waren en dat die al fantastisch waren. Nou, dat bedoel ik natuurlijk uit het perspectief van iemand die 1, 3/4 jaar oud is, 1,5 jaar oud is. Die kent Nijntje alleen maar van de boeken en die ziet dan meer dan levensgrote Nijntje op de muren. Er waren ook indrukwekkendere ervaringen daar, hoor.
Ja, maar daarom beloofde jij ook iets, hè? Want jij zei van daarom houden we het ook niet bij deze volgende verhalen over Nijntje. Daar komt een vervolg op. En vorige keer heb jij het ook gehad over adaptatie. Daar valt toch veel meer over te zeggen, toch?
Ja, zeker. Als je het hebt over adaptatie, dan heb je het ook over remediatie. Daar ga ik het zo over hebben. En over sequels tot op zekere hoogte. Vandaag gaan we door op Nijntje, maar we gaan naar het theater. Er zijn door de afgelopen jaren heen, de afgelopen 25 jaar heen, meerdere voorstellingen geweest over Nijntje, gebaseerd op de boeken van Dick Brunner natuurlijk, met verschillende casts en crews achter de schermen. Begin jaren 2000 waren er zelfs 3 opeenvolgende delen. Nijntje de Musical, Nijntje is er weer, Nijntje op vakantie. Dat zijn dus sequels, hè, vervolgen. Een sequel is een vervolg. Want ja, dat werkte, die eerste voorstelling. Dus waarom zou je er dan niet meer van maken? Nou, dat was grotendeels dezelfde cast en dezelfde crew. Er zaten wel wat verschillen. Bepaalde leden van de familie Pluis veranderden natuurlijk van acteur, maar Nijntje was de constante factor. Zeker deel 2 en 3, dat was echt dezelfde cast, dezelfde kern. Dus die kinderen die naar die voorstellingen zijn gegaan, dus die kinderen die begin jaren 2000 gingen, die hadden een feest van herkenning zodra ze teruggingen naar deel 2 of deel 3.
En herkenden ze dat dan ook vanuit de boeken? Was het zo dat dan die boeken daadwerkelijk een doorvertaling kregen naar theater? Of hoe werd dat aangepakt?
Ja, inderdaad. Want deel 2 en 3 staan nog op YouTube. Als je die zoekt, die kun je gewoon integraal bekijken. En heel eerlijk gezegd, zeker bij deel 2, Nijntje is er weer, dacht ik als volwassene natuurlijk, niet helemaal per se thuis in Nijntje op het moment dat ik het voor het eerst zag, wat gebeurt hier? Wat is het verhaal? En het antwoord daarop is, nou ja, dit zijn iets van 6 of 8 of weet ik veel hoeveel Nijntje-boeken achter elkaar eigenlijk. He, dus het gaat van Nijntje is een tovervee naar Nijntje is een spook en Nijntje zit op school. Dat je denkt, gaat het nog over hetzelfde? Maar er zit dan een soort plot achter dat Nijntje een broertje of een zusje krijgt. Dus dat rijgt het allemaal aan elkaar. En het derde deel, daar gaat het wat mij betreft eigenlijk nog beter. Dus als we het dan hebben over wat is een succesfactor in adaptatie, nou ja, die Nijntje-boeken zijn heel kort, hebben we vorige keer gezegd. Heel klein is meer een situatie dan een verhaal. Dat zie je erg terug, in ieder geval in de tweede musical, dat het echt losse vignetten zijn, losse fragmenten. Bijna die cocktailparty waar Walt Disney het over had in Pirates of the Caribbean. Deel 3 is veel meer één verhaal, want dan gaat de familie Pluis op reis. En dan is het inderdaad heel logisch dat ze nu eens daar zijn en dan daar zijn. En er wordt ook teruggeschakeld naar opa en oma die de kaarten ontvangen van steeds weer een nieuwe vakantiebestemming. Dus daar vond ik heel goed geslaagd dat ze hebben gekeken naar, oké, wat is ons bronmateriaal? Wat halen we uit de Nijntje-boeken? En wat is dit? Een voorstelling van een klein uur. Hoe werkt een boek? Hoe werkt een voorstelling? Laten we zorgen dat het ook als voorstelling werkt.
Een nieuwe factor is dan dat er ook muziek bij komt kijken. Dat levert ook een soort heel nieuw element toch toe aan Nijntje.
Zeker. En die voorstellingen van begin jaren 2000, die zijn gecomponeerd door Ivo de Wijs, de liedjes daaruit. Maar door de jaren heen is er veel meer verschenen rond Nijntje. Een tv-serie met eerst poppen. Ik geloof dat het nu computeranimatie is. Er zijn ook wel albums uitgebracht met gewoon liedjes over Nijntje. En inmiddels in de nieuwste versie, want er zijn nog steeds Nijntje-voorstellingen, is een groot deel gepakt van de verhalen van de boeken. Er is wat gepakt van wat er gewerkt heeft in het theater in het verleden. En die nummers, die liedjes uit die voorstellingen en uit die andere verschijningsvormen van Nijntje, die zijn allemaal, ja, om het oneerbiedig te zeggen, in de blender gegaan. Hè? Maar om het eerbiedig te zeggen, Nijntje heeft nou eenmaal door de jaren heen een bepaald aantal greatest hits opgeleverd. En in de nieuwste versie van de toneelstukken proberen ze die allemaal te verwerken. Dus dat is ook best weer een uitdaging. Gaan we eigenlijk weer een beetje terug naar die jukebox musical eigenlijk. Hè? Van, we pakken daar een beetje van, we pakken daar een beetje van. Dus Ivo de Wijs is nog steeds een leidraad en al die andere versies van Nijntje, die zitten er ook in.
Is het nodig? Want het voordeel van het Nijntje-IP is dat natuurlijk je doelgroep om de zoveel jaren weer helemaal ververst is.
Ja, dat gaat beren snel, denk ik. Hè? Want die eerste voorstellingen, dat was begin jaren 2000. Ik denk dat er een jaar of 7 zat tussen de eerste en de derde. Ja, die derde, ik weet niet of die bezocht werd door bezoekers van de eerste.
Ik denk het niet.
Nee, dus ja, dat moet je blijven doen. Nou, de huidige cast en crew houden het ook al een hele tijd vol. Er zijn ook wel wat wisselingen in geweest, maar Nijntje en Nina, die houden het al een jaar of 10 vol. Dus het is vermoedelijk heel leuk om daarin te werken. En dat kan ik me ook wel voorstellen, want Nijntje, zoals je zegt, is gewoon een heel goede IP. De doelgroep vernieuwt zich automatisch eigenlijk. En omdat Nijntje zo in de Nederlandse cultuur ingebed zit, zie je Nijntje in steeds nieuwe verschijningsvormen. Dus dat is die remediatie. Het is adaptatie, dus het gaat van het ene medium in het andere. En dat is eigenlijk ook wat remediatie is, met net een klein nuanceverschil. Die liedjes die al op zichzelf bestonden, die zijn nu in totaliteit geremedieerd in de voorstelling. Dus er was al een liedje over de seizoenen en dat liedje komt nu terug in de voorstelling.
Hey, en is dan alles al een keer geprobeerd als het gaat om Nijntje, of zit daar nog verder ontwikkeling in?
Goeie vraag. Ik denk dat puur gekeken naar de speellijst, dat de huidige versie een beetje op zijn eind loopt. Het is geen kritiek van mij of zo, maar ik ben heel benieuwd wat de volgende versie wordt. En ik kan me goed voorstellen dat ze dan gaan evalueren achter de schermen. Werkt dit nou, al die greatest hits? Of moeten we daar andere keuzes in maken? Ik ben ook heel benieuwd of ze teruggaan naar de sequels, of er meer één cast is die opeenvolgende verhalen blijft maken. Want de nieuwste versie was eigenlijk steeds een aanscherping van dat ene verhaal. Dus ja, nieuwe verhalen komen er helaas niet meer bij voor Nijntje natuurlijk. Maar er is een enorme schat aan IP om je boel op te baseren. Dus ik verwacht dat binnen nu en een paar jaar uiterlijk Nijntje gewoon lekker weer op het toneel staat.
Ik heb zomaar het gevoel dat het ook niet de laatste keer is dat we dat konijn hier de podcast hebben.
Nou, mijn kind is nu anderhalf, hè? Dus
we kunnen er even vooruit. Ja. Nou, Filip, de boekenkast is uitgebreid. We weten waar we naartoe moeten op Citytrip. Weten we alles over dat konijn van je? Nou, het is echt. Het zit er weer op, toch, die zesde aflevering?
Het zit er weer op, ja, zeker. Maar er komt ook weer een zevende aflevering aan. Zullen we daar al iets over teasen? Willen we dat al?
Nou, misschien kunnen we wel zeggen dat we wel lekker hard gaan, toch?
Het wordt een joy om naar te luisteren.
Oh, ik ben heel benieuwd. En we zijn er binnenkort dus weer in je podcast-app. In de tussentijd laat je reacties, je ideeën voor rubrieken, je voiceclips, je vragen. Stuur ze in via daarwiljenaartoe@gmail.com.
En volg ons vooral ook via Instagram en Blue Sky. En als je wil, laat een recensie achter in je podcast-app, want dat helpt andere mensen weer om onze podcast te vinden.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Wil je niks missen? Abonneer je via je favoriete podcast-app en YouTube. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar Daar Wil Je Naartoe.